Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 45, het tweede vers willen wij gaan zingen. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 45. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En vervolgens wordt u gelezen uit Johannes 19, vers 14 tot en met 22 en Openbaring 6, vers 1 tot en met 11. Schriftlezing voor deze middag is dus Johannes 19, 14 tot en met 21 en daarna ook Openbaring 6, vers 1 tot en met 11 na de apostolische geloofsbelijdenis en Psalm 22, vers 14.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Johannes 19, de versen 14 tot en met 22. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dan Openbaringen 6, de versen 1 tot en met 11. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggende als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. En opdat hij overwon. En toen het de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, wat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden, gelijk als zij. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, deze middag verder gaan met het overdenken van het volmaakte gebed, het Onze Vader. En we zijn toegekomen aan de tweede bede, die behandeld wordt in zondag 48 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 48. Daar wordt gevraagd, welke is de tweede bede? En het antwoord is, uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Aan de middag van deze dag, Heere, is het dat wij uw aangezicht zoeken. Om uw onmisbare, maar van onze kant zo verzondigde zegen af te smeken. Heere, wij kunnen geen rechten laten gelden. Wij kunnen alleen maar onze schuld en onze armoede voor u belijden. Maar we bidden van u, het is toch naar uw eigen instelling dat uw woord gepredikt zal worden. Het is toch naar uw eigen inzetting dat de gemeente samenkomt onder de klanken van dat woord op de dag die naar uw naam genoemd is en die voor uw dienst afgezonderd is. En dan bidden we of u daar uw zegen aan wil verbinden. Vanuit uw woord weten we hoe wanneer het woord gepreekt werd en wanneer u medewrocht, zoals we lezen in het boek van de Handelingen, er zondaren tot bekering kwamen. Vanuit uw woord weten we hoe u uw woord gebruiken wilt als een middel om uw kerk te vermeerderen, maar ook om die kerk te regeren en te bewaren. En we bidden, wilt u daar ook de prediking van vanmiddag voor gebruiken? Heere, wilt u ons bidden leren? En wilt u geven dat het gebed dat vanmiddag de aandacht zal ontvangen ook op de wanden van ons hart geschreven mag worden? Uw koninkrijk komen. Het is nodig om dat gebed allereerst te bidden voor ons persoonlijk. En Heere, mogen we u bidden of u als die grote overwinnende koning zondaars harten wil overwinnen, ook vanmiddag. Of u muren wil neerhalen. Of u door alle hindernissen en belemmeringen en bezwaren heen wil dringen. En of u met uw geest krachtig wil werken in onze harten. Maar Heere, dat gebed is ook zo nodig met het oog op uw kerk. Bewaar, vermeerder uw kerk. Geeft u, Heere, dat er dan inderdaad ook onder ons zondaren tot bekering mogen worden gebracht. Bewaar ons voor dat levensgrote misverstand dat bekering moet plaatsvinden bij mensen buiten de kerk en dat wij er zijn. Maar geeft u ons een diep besef van de noodzaak om dit gebed blijvend te bidden. Niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf. Maar tegelijkertijd bidden we u ook, Heere, brengt u mensen uit deze grote stad onder de prediking van uw woord. Velen zijn er die dat woord nooit hebben gehoord. Wilt u ze brengen onder het woord? En wilt u werken door uw woord en door uw geest in hun hart? Dan bidden we van u, Heere, mag de bazuin hier in de Jeruzalemkerk een helder geluid geven. Geeft u dat de bediening van uw woord mag plaatsvinden in overeenstemming met uw heilige eis. En wilt u er uw zegen aan verbinden. Maar gedenk uw kerk ook buiten onze stad. Gedenk uw kerk ook buiten onze landsgrenzen. En bijzonder denken we dan aan de vervolgde kerk. Heere, wilt u haar staande houden? Wilt u de werken van de duivel verbreken? Wilt u de vervolgingen tot bedaren brengen? Maar wilt u uw kerk ook moed geven onder alle vervolgingen, onder alle kruis? Heere, wilt u denken aan het zendings- en evangelisatiewerk? Gebruikt u dat tot vermeerdering van uw kerk? Zegen de verkondiging van uw woord onder Israël. En wilt u zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid, op het woord van gerechtigheid en op het woord van zachtmoedigheid? Zo bidden wij u of u uw zegen wil geven op alle plaatsen waar deze zondag uw woord gepredikt wordt. Geeft u een ieder die daartoe geroepen wordt wat nodig is. Gedenkt u ook onze broeder Droger die de gemeenten mag dienen. Wilt u hem ook geven wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. En wees hem ook in zijn studie nabij. Gedenk andere studenten, kandidaten, dienaren van het woord. Maar we bidden u ook voor degenen die soms al lange tijd niet kunnen voorgaan in de dienst van het woord. Wil ze gedenken, Heer. Koninklijke macht eraan te pas moest komen. Schappij van uw woord. Heere, wilt u geven dat uw woord meer en meer heerschappij mag hebben. Dat gelden mag ook in hun leven. Dat ze zich hoe langer hoe meer onder uw krachtige hand leren verootmoedigen en aan u mogen onderwerpen. Zo bidden wij om wat nodig is. Heere, denk aan ons in uw gunst. We doen voorbeden voor onze overheid en ons vorstenhuis. We bidden u of u allen die in hoogheid gezeten zijn wil geven wat ze nodig hebben om ons land te kunnen regeren. Heere, denk aan uw verbond. Denk aan uw trouw. En wees zo ook met ons. Gedenk ook onze gemeente. We bidden u, Heere. Wil u er wonen? En wil u er werken? Wilt u uw kerk ook in Rotterdam-Kralingen bewaren? Tegen alle aanvallen van de vorst der duisternis. Die mensen zal zoeken af te brengen van uw woord. Van uw dienst. Die verdeeldheid en oneenigheid zal proberen te zaaien. Die dwaling en leugenleer zal proberen binnen te brengen. Maar wilt u de boze schelden dat hij van ons vliede? Heere, vermeerder uw kerk ook onder ons. Wilt u zondaren onder ons tot echte bekering brengen? En wilt u de ambtelijke dienst, de dienst van het woord, de catechese, de huisbezoeken, de diaconale hulpverlening gebruiken als middelen in uw hand? Geeft u dat er in het midden van de gemeente een voortdurend gebed mag opstijgen vanuit onze binnenkamers, waarbij we de gemeente, maar ook het ambtelijke werk aan u mogen opdragen, want het belieft u toch om uw kerk door de ambten te regeren. En heren, wie zijn ambtsdragers in zichzelf? Zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. Mensen die het misschien al zo vaak hebben gezegd met een Jona. Ik leg het werk maar neer en ik vlucht maar weg. Maar Heere, wil u getrouwmakende, maar ook bekwaammakende genade geven. En dat er in het midden van de gemeente dan ook bidders gevonden mogen worden. Opdat ondervonden mag worden. Er is een biddend volk in Kralingen en in de omgeving daarvan. In het midden van deze gemeente. Er is een biddend volk dat mag weten van het zuchten tot de troon van uw genade. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden. En opdat zondaren in een rechte weg mogen worden gebracht tot de zaligheid. Heren, we hebben het onmisbaar nodig. Maar boven alles hebben we nodig uw voorbeden, Heer Jezus Christus. Want als u bidt, ja dan zullen de dingen ook gebeuren. En wilt u ons geven dat we van die voorbeden diep en steil afhankelijk mogen zijn. Ook deze middag in ons spreken en in ons luisteren. En wilt u ons vanuit die voorbiddende hoge priester bedienen. En nog wonderen van genade doen. En Heere, neem ons dan maar alles af wat ons afgenomen moet worden. Op de kansel en onder de kansel, dat is een gebed tegen ons vlees in. Maar neem het ons maar af. Maar schenk ons wat nodig is voor de eer van uw naam, voor de zaligheid van onze ziel en voor de komst van uw koninkrijk. En dat uit genade. Amen. Het gebed des Heren, derde en het negende vers. Drie, uw koninkrijk komt toch, o Heere. En negen, want uw is het koninkrijk, o Heere. Uw is de kracht, uw is al de eer. Er zijn deze middag drie collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 86 en daarvan het vijfde vers willen wij zingen na de prediking. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. Bukken voor uw aanschijn, Heer. En uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Het vijfde vers van Psalm 86 na de prediking. Geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus heeft drie ambten. Hij is profeet, priester en koning. En u, jij en ik, of het nu weten of niet, hebben hem in al die drie ambten nodig. Als Christus één ambt niet zou uitoefenen, zou ieder mens voor eeuwig verloren gaan. Christus is nodig als profeet om onze geestelijke blindheid weg te nemen. Om de ogen van onze ziel te openen. Om ons te laten zien de werkelijkheid van ons bestaan. Om ons te laten zien wie God echt is en wie ik echt ben tegenover hem. En wie de Heer Jezus Christus echt is en waarom hij nodig is. Christus als profeet, we hebben hem nodig. U hebt hem nodig, ik heb hem nodig. Maar hij is niet alleen profeet, hij is ook priester. Degene die het grote offer heeft gebracht. Degene die zijn bloed heeft gestort. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En u en ik, we hebben Christus nodig als de grote, enige, hoge priester. Want buiten zijn bloed en buiten de reiniging door zijn bloed komen we om met onze schuld. Zonder zijn bloed is er geen bedekking voor onze zonde. Christus is, en dat is zijn derde ambt, ook de eeuwige koning. Degene die een arm met macht heeft. En wat hebben we hem als koning ook nodig? Weet u waarom vooral en waarom allereerst? Omdat wij, ik, u, wij allen van nature helemaal niet genegen zijn om te buigen voor Christus. Omdat wij helemaal niet gewillig zijn om de werkelijkheid van ons bestaan onder ogen te zien. Omdat wij ten diepste helemaal niet willen dat onze ogen geopend worden. Hoe tegenstrijdig, hoe dwaas dat ook klinkt, maar het is de werkelijkheid. Onze ogen, we houden ze liever dicht. Om die aangrijpende werkelijkheid van onze schuld voor God en onze nood buiten hem niet te hoeven zien. Om niet te buigen voor de Heere, want daar zijn we een vijand van. Maar nu is Christus ook de koning. En hij is die koning die tot op de dag van zijn wederkomst uitgaat. En hij draagt het zwaard aan zijn zijde. Het zwaard van het woord. Waarmee hij zondaren op de knieën brengt. Hij heeft ander beeld uit Gods woord. Hij heeft een boog in zijn hand. En hij legt er pijlen op aan. En dat is een huiveringwekkend beeld wanneer we dat misschien zo horen. En toch gemeente, de pijlen die Christus afschiet met die boog van zijn overwinnende kracht en van zijn genade. Ze zijn gedoopt in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom zijn het pijlen die een zondaar wel op de knieën brengen. Maar ook pijlen die een zondaar tot leven brengen. Hebt u hem nodig? Zijn er vanmiddag hier in Rotterdam-Kralingen mensen, bent u het, ben jij het, die zegt, deze Heer Jezus Christus heb ik nodig. Deze profeet en leraar heb ik nodig opdat ik zal zien en opdat mijn ogen geopend worden. Gemeente, ik mag u vanmiddag een profeet prediken die dwazen en onwetenden en blinden nog wil ontvangen. Hebt u hem nodig omdat u uw schuld steeds voor ogen ziet en beseft dat u met uw verzondigde leven voor de Heere niet verschijnen kan? Ik mag u prediken een priester, een hoge priester die zijn bloed gestort heeft en wiens bloed reinigt van alle zonden. Hebt u hem nodig omdat u het zegt, o Heere, diep in mijn hart is er zoveel vijandschap. Zoveel tegenkanting, zoveel bezwaar tegen uw weg met mijn leven. Zoveel vijandschap tegen uw geboden. 7, 8 van die geboden wil ik wel overnemen, maar 2 of 3 niet. Zoveel vijandschap tegen de eisen van uw wet. Zoveel vijandschap tegen uw ontdekkend werk. Zijn er hier mensen in de kerk die moeten klagen over zo'n onbuigzaam, zo'n vijandig hart? Hebt u deze koning nodig? Ik mag hem preden. Als de door God gegeven koning die het hardste hart kan verbreken. En die het meest tegenstrevige hart kan overwinnen en kan inwinnen. Want als Christus koninklijk werkt. En ik zei het u eigenlijk al, dan zijn de pijlen die hij afschiet, pijlen gedoopt in zijn bloed. Als Christus als de koning zijn zwaard hanteert, dan is dat zwaard gedoopt in zijn eigen bloed. En daarom is het zo dat als de Heere zo gaat werken in jouw leven, in uw leven, dat er dan ook komt niet alleen het overwonnen worden door de Heere, maar ook het ingewonnen worden, dat je het eens wordt met de Heere, dat je aan zijn kant terechtkomt. En het kan zijn dat een mens lang strijdt en lang tegenkanting biedt. Professor Wisse zegt in een van zijn boekjes dat het eigenlijk in het geestelijke leven nogal eens zo is, zoals met een schip dat op weg is naar de haven, en dan komt het vlak bij de haven. Vlak bij de veilige haven. En dan wordt de branding het krachtigst. Dan worden de gevaren het grootst. Dan wordt het schip het meest heen en weer geslingerd. Wel, zegt Wisse, zo is het in het geestelijke leven soms ook. Dikwijls zelfs. Dat wanneer een mens dicht bij deze koning gebracht wordt. En wanneer de Heere zijn werk, zijn invloeden gaat uitoefenen in uw hart, dat dan de vijandschap nog groter kan worden en de bezwaren nog meer kunnen worden. Maar dat de overwinnende koning u gaat brengen door die bruisende branding heen in de rust waarin u zich gewonnen mag geven aan deze koning. Die zijn handen wilde uitbreiden aan Golgotha's kruis. En die wilde buigen boven dat opschrift. Deze is de koning der Joden. Zullen we gemeente niet bidden om dat werk van die koning in uw hart, in jouw hart. Want daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. En dat is ten diepste een van de dingen waarover het gaat in het gebed. Uw koninkrijk komen. We willen er met Gods hulp bij stilstaan. Aan de hand van 3 gedachten. Allereerst Gods koninkrijk in zijn begin. In de tweede plaats Gods koninkrijk in zijn voortgang. En tenslotte Gods koninkrijk in zijn volkomenheid. Gods koninkrijk in zijn begin, dat is het eerste stukje van antwoord 123. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. In de tweede plaats, Gods koninkrijk in zijn voortgang, dat is het vervolg. Bewaar en vermeerder uw kerk verstoorde werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mits ga dus alle boze raadslagen, alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En tenslotte Gods koninkrijk in zijn volkomenheid, dat is het slot. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Als wij deze middag opnieuw nadenken over het volmaakte gebed, dan zijn we hopelijk niet vergeten dat dat volmaakte gebed onder andere het antwoord is op de vraag van de discipelen: Heere, leer ons bidden. Als u niet weet hoe u bidden moet, dan bidt de Heer Jezus Christus het hier arme zondaren voor. Uw koninkrijk komen. En als we over die woorden eerst een ogenblik nadenken, dan is het eerste wat we wel moeten zeggen dat we hier opnieuw te maken hebben met een wens, met een gebed. Er staat niet uw koninkrijk komt of uw koninkrijk is gekomen, maar het staat hier in de wensende vorm. Mogen uw koninkrijk komen, of dringender, laat uw koninkrijk komen. En wat wordt er dan precies bedoeld met uw koninkrijk? Wel, die uitdrukking die kan in het licht van de Bijbel twee betekenissen hebben. Uw koninkrijk, dat is allereerst het koninkrijk van Gods almacht in de Bijbel, maar dat wordt hier niet bedoeld. En in de tweede plaats het koninkrijk van Gods genade, en dat wordt hier wel bedoeld. Laat ik over die beide betekenissen iets mogen zeggen. We zijn hier tenslotte in een leerdienst bijeen. Het koninkrijk van Gods almacht, wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen, jonge mensen, dat God regeert over alle dingen, over heel deze wereld. Dat God in zijn almacht regeert over de hemel, maar ook over de aarde, over de volkerenwereld, over alle bewegingen die we in die volkerenwereld zien, over alle schepselen, dat zelfs de duivelen zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. God heeft alle dingen in zijn hand. Hij regeert over deze wereld. En niets loopt hem uit de hand. Daar zingen de psalmen op verschillende plaatsen van: God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Dan gaat het dus over het koninkrijk van Gods almacht. En als we daar zo even in de preek van vanmiddag over nadenken, dan besef ik, gemeente, dat geeft heel veel vragen. Dat geeft heel veel vragen als we de moeite en de ellende en de zorgen zien ver weg, maar misschien ook wel dichtbij in je eigen leven. Waarom gebeuren deze dingen als God almachtig is? En toch, de belijdenis dat God almachtig is, kan ook heel veel rust geven. Ik denk even aan degene die we afgelopen woensdag in de Bijbellezing zijn tegengekomen. Toen hebben we het gehad over Jacob. En Jacob was oud geworden. En die zag dat Jozef hem ontvallen was. En dan komen zijn zonen op een gegeven moment terug uit Egypte en dan mist hij ook Simeon nog. En dan komen die zoons bij hem en dan zeggen ze, vader Jacob, we willen weer naar Egypte teruggaan en dan moeten we Benjamin ook nog meenemen. En dan gaat het bruisen in het hart van Jacob. Dan komt hij in opstand, dat wil hij niet. En dan zegt hij het tegen zijn zoons, geberoofd me van kinderen. Dan is Jacob een en al verzet en tegenkanting. Dan kan hij de leiding van de Heere ook helemaal niet zien in zijn leven. Jacob, kind van God, man met genade. Bij Bethel door de Heere onderwezen, bij Peniel door de Heere onderwezen. Maar Jacob kan het niet zien totdat God hem het geloof geeft om op God te zien. En weet u wat hij dan zegt? Dan stuurt hij Benjamin mee naar Egypte en dan zegt hij, God de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Dan mag Jacob geloof oefenen op de almacht van God en op de barmhartigheid van die Almachtige God. Dan mag hij alles weer geven in Gods hand. En wat geeft dat? Een rust. Ik kwam eens iemand tegen van wie familie overleden was door wat we noemen een medische fout in het ziekenhuis. Je begrijpt wel, dan gaat het stormen in het leven. En dan ga je voor jezelf nadenken, ja, maar als het nu is anders en als die dokter nu is en als die verpleegkundige nu is en noem maar op. Maar de vrouw die het betrof, die mocht de dingen geven in Gods hand. En die mocht rusten in de almacht en in de leiding van God. En dan geeft onderwerping toch rust. Dan moet de Heer je brengen. Ja, dan moet de Heer je brengen. Maar het is een zegen als je er gebracht wordt. En daarom, Gods almacht kan vragen geven. Maar Gods almacht kan ook rust geven. En dan worden de vragen niet altijd opgelost. Maar wat een zegen als je is als die oude Jacob alles mag gaan geven in de hand van de Heer om het daar te laten. Dieper nog, Nieuw Testamentisch, wat een zegen als je het is mag leggen in die doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. Die zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar dat is het koninkrijk van Gods almacht. En u begrijpt denk ik wel, dat wordt niet bedoeld in het gebed, uw koninkrijk komen. Want dat hoeft een mens helemaal niet meer te bidden. Wij hoeven niet te bidden of het koninkrijk van Gods almacht mag komen, want dat koninkrijk is er al. Dat is er van eeuwigheid tot in eeuwigheid. God heerst over deze aarde en heeft alle dingen in zijn hand van het allereerste begin. Nee, van eeuwigheid tot eeuwigheid. In de tweede bede gaat het over het koninkrijk van Gods genade. En wat wil dat zeggen? Laat ik het eenvoudig zo zeggen, dat wil zeggen dat God de Vader zijn Zoon als middelaar koning heeft gemaakt. Dat God de Vader zijn Zoon alle macht in hemel en op aarde in zijn doorboorde handen heeft gelegd. En dat Christus tot op de dag van de wederkomst voortgaat met een kerk vergaderen, verzamelen, met een kerk regeren, met een kerk beschermen en ook met een kerk voor eeuwig thuis brengen. Dat is het koninkrijk van Gods genade. En dat is als het ware in beweging. En dat is ook het koninkrijk waarvan er gebeden wordt in de tweede bede. Mag uw koninkrijk komen. Dat betekent dus, Heere, wilt u, Heer Jezus Christus, als koning heersen en regeren? Wilt u zich een kerk vergaderen? Wilt u die kerk bewaren en vermeerderen? Wilt u die kerk beschermen? En wilt u die kerk voor eeuwig thuisbrengen? Wilt u zo als koning heersen? En waar moet deze koning dan allereerst regeren? Mag ik die vraag eens vanmiddag aan u stellen? Waar moet die koning over wie het vanmiddag gaat, de Heer Jezus Christus, nu als eerste regeren? Wie is er vanmiddag die zegt, in mijn hart, daar als eerste. Want daar is het toch, gemeente, als eerste nodig. Dat Christus koning wordt in ons hart. Koning wordt. Want wie zit er van nature op de troon? In uw leven. In ons alle leven. Dat ben ik zelf. Nee, zo was het van de beginnen niet. Toen Adam en Eva door God geschapen werden, toen hebben ze Gods koninklijke macht erkend. Toen kregen ze een bijzondere positie. Onderkoning over de schepping. Heersers over het werk van Gods handen. Maar volmaakt onderworpen aan hun koning. En toen is, en we lezen ervan in Genesis 3, dat vreselijke gebeurd. Toen hebben wij God naar de kroon gestoken. Toen hebben we het gezegd in Adam, wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Toen hebben we zelf de troon beklommen. En daar zitten we van nature op, gemeente. Daar zitten we op als we aardige en misschien wel heel onderworpen mensen zijn naar anderen toe. Heel volgzame mensen zijn naar anderen toe. En daar zitten we op als we hele zelfstandige en misschien ook wel hele dominante mensen zijn. Maar we zitten van nature allemaal, wat voor karakter we ook hebben, zelf op de troon. En we willen niet van die troon af. En we willen niet dat God koning over ons wordt. En wat is er dan nodig? Weet u wat er dan nodig is, dit gebed? Uw koninkrijk komen. Maar dan allereerst in mijn hart. Heere, wil u als die overwinnende koning mijn hart gaan overwinnen? Mijn hart inwinnen. En wat gebeurt er dan? Dan moet ik van de troon af. En dan moet de Heere in mijn leven op de troon. En dat is een vraag, gemeente, die moeten wij meenemen in het zelfonderzoek. Is dat gebeurd? Heeft er een troonwisseling plaatsgevonden in ons leven? Zijn wij van de troon afgekomen en is God in ons leven op de troon gekomen? Is Hij de koning voor wie we leerden buigen? Is Hij degene die het echt voor het zeggen heeft in ons leven? Weet u bij wie het gebeurde? Bij Paulus. Saulus op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Dat is nou heel eenvoudig. Het gebed van een man in wiens leven de Heere op de troon is gekomen. Wat wilt gij dat ik doen zou? En Paulus voor die troon op zijn knieën. En toch blijft dit gebed ook nodig. Moet u maar eens meelezen. Antwoord 123. uw koninkrijk komen, dat is, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. U weet het wellicht nog, het Onze Vader in de catechismus wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid als het voornaamste stuk. En wat is dan een onderdeel van het leven van de dankbaarheid? Nou, dit gebed. Heere, wilt u geven dat ik me hoe langer, hoe meer aan u mag onderwerpen? Dus we zouden kunnen zeggen, als een zondaar tot bekering komt, dan, ja, dan komt hij tot onderwerping aan de Heere. Maar dan is het toch ook na ontvangen genade nog zo dat er soms zomaar weer allerlei haarden van verzet oplaaien tegen de Heere. Dan kan er ook in het leven van de genade nog zoveel protest aangetekend worden tegen de leidingen van de Heere. Vergelijkt u het maar, zwak voorbeeld, maar vergelijkt u het maar met een land dat in een situatie van oorlog overwonnen is. En dat zichzelf ook echt overgegeven heeft. Maar al heeft zo'n land zich overgegeven, al is het overwonnen, toch kan het zo zijn dat op verschillende plaatsen in zo'n land het verzet in één keer weer oplaait. Wel, dat is een beeld voor het leven van Gods kind. Die heeft zichzelf door genade mogen overgeven aan de Heere, omdat God hem overwonnen heeft. Maar na ontvangen genade kan er in één keer nog weer zoveel vijandschap bruisen in het hart. Nee, dat is er meestal niet in de eerste tijd nadat een zondaar tot bekering gekomen is. Dat is de tijd van de eerste liefde. Dat is de tijd waarin er zo'n hartelijke betrokkenheid kan zijn op het woord, waarin ook alle woorden van de Heer als het ware voor u zijn, waarin de zonde zo ver lijkt. Maar na verloop van tijd merkt u het, dat er in één keer weer opstand oplaait. Kent u dat, kind van God? Herkent u dat? Wat is dan het gebed nodig? Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En weet u wat u dan ook nog even onderstrepen moet? Door woord en geest. Want de Heere regeert altijd door de middelen. Er staat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 paragraaf 14 een hele leerzame paragraaf, helemaal gegrond op het woord van God. Maar daar staat dat God die door de prediking van het evangelie het werk van de zaligheid in ons begint, dat werk van de zaligheid ook bewaart door het horen, door het lezen en door het overleggen, dat betekent het overdenken van dat woord. Dus wat hebben Gods kinderen nodig om steeds meer en steeds weer onderworpen te worden aan de Heer en onderworpen te zijn aan de Heer? Dat is een plaats bij het woord, onder de prediking van het woord, het lezen van het woord, het overdenken van dat woord en dan geheiligd door de Heilige Geest. Ja, dat is het gebed allereerst. We hebben daar denk ik voldoende bij stilgestaan. Gods koninkrijk in zijn begin. In de tweede plaats, Gods koninkrijk in zijn voortgang. En dan lezen we verder. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel. Alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dat is het tweede. Uw koninkrijk komen is ook een gebed met het oog op Gods kerk. En Gods kerk, dat staat hier met een hoofdletter, uw kerk. U kent dat verschil wellicht, de kerk met een kleine letter of de kerk met een hoofdletter. Kerk met kleine letter, dat is de kerk naar zijn uiterlijke verschijningsvorm. Dat is dat gemengde gezelschap van bekeerden en onbekeerden. De kerk met een hoofdletter, dat is Gods kerk. De kerk die de Heer Jezus Christus van het begin van de wereld tot het einde toe vergadert, verzamelt. Dat is de kerk waar het altijd goed mee gaat. Dat is de kerk waar er nooit één afgaat, maar er alleen maar bij komen. Gods kerk. En nu is het gebed van de tweede bede ook daarop gericht. Heere, bewaar uw kerk. Is dat uw gebed? Is dat jouw gebed? Bewaar uw kerk. Bewaar uw kerk tegen het vallen in de zonde. Want Petrus en David laten zien dat Gods kind daar niet te goed voor is. Bewaar uw kerk voor geestelijke moedeloosheid. Om met Elia neer te liggen onder de jenevenstruik en het te bidden, Heere, neem mijn ziel maar weg. Bewaar uw kerk voor geestelijke slapheid en de geest van Eli. Want dat kan ook. Dat kan ook vandaag. Dat er mensen zijn die oprecht de Heere vrezen. En die het geestelijke leven kennen. Maar die slap zijn. Slap naar anderen toe. Die bezet zijn met de geest van Eli. En die hun zonen niet eens zuur aanzien. Bewaar uw kerk voor al deze dingen. En niet alleen bewaar uw kerk, maar ook vermeerder uw kerk. Iemand zegt, nou ja, dominee, dat hoeft dan toch ook niet gebeden te worden. Als het toch gaat over de kerk die Christus zelf bijeen vergadert uit alle naties en volken. Als dat dan degene zijn die God hem gegeven heeft. En als Christus daarin de opdracht van zijn vader uitvoert. Dan hoeft dat toch niet meer gevraagd te worden. Pas op gemeente, maak u het nooit los van elkaar. Het eeuwige voornemen van God. En de middelen. En onze verantwoordelijkheid. God heeft een kerk verkoren. God brengt een kerk bijeen. Maar dat schakelt onze verantwoordelijkheid niet uit. Dat schakelt het gebed ook niet uit. God heeft niet alleen personen verkoren, maar God heeft ook middelen verkoren. En wij mogen nooit losmaken van elkaar wat God aan elkaar verbonden heeft. God leert zondaren bidden. Vermeerder uw kerk. Wat betekent dat? Dat betekent, Heere, mogen er zondaren worden toegebracht tot de zaligheid. Mogen er mensen zijn, ook onder de prediking, en dan blijven we maar even heel dicht bij huis, maar niet alleen daar. Maar mogen er mensen zijn in de Jeruzalemkerk, die door u worden zalig gemaakt. Ja, heren, mogen ze het, kon het voor u bestaan, allemaal zijn. Is dat uw gebed? Vermeerder uw kerk. Wij kunnen gemeenten zo zien op de uitwendige omstandigheden. Dan zijn we wel een beetje tevreden als de kerk wat voller wordt. En ik begrijp wel, het is ook een vervelend gezicht voor een dominee ook om tegen lege banken aan te kijken. We zijn allemaal maar mensen. Maar volle kerken op zich zeggen niets. Nog niets. Vermeerder uw kerk, wil zeggen, Heere, mogen ze lid worden van die gemeente die zalig wordt. En zou dat nou ons gebed mogen zijn ook voor elkaar? Wat zou dat een zegen zijn? Zou dat nou het gebed mogen zijn dat ons verbindt aan de troon van Gods genade, maar dat de jonge mensen hier in de kerk en de ouderen, en waar we dan ook wonen, toch onzichtbaar verbonden houdt in het oog van de grote hoorde der gebeden. Dat de Heere weet dat daar mensen zijn in de Jeruzalemkerk die bidden en die vragen: vermeerder uw kerk, mogen we zalig worden. Maar ook daarbuiten. Heere, brengt u mensen vanuit die grote stad Rotterdam en vanuit Krimpen aan de IJssel en waar u ook woont, brengt u mensen waar dan ook, dat ook gemeente, waar dan ook, onder de zuivere bediening van het woord. En brengt u ze daar tot bekering, want de Heere werkt altijd door de middelen. Brengt u ze door uw woord en geest tot bekering. Vermeerder uw kerk. En dan niet alleen in onze woonplaats, maar ook daarbuiten en over onze landsgrenzen heen. Heere, zegen het werk van zendingen en van evangelisatie en van de verkondiging van uw woord onder Israël. Dat ligt allemaal opgesloten in dit gebed. Bewaar, vermeerder uw kerk. En als u het zo bidt, dan ligt er eigenlijk ook al een pleitgrond in. Heer, het is toch uw kerk. Heren, er moeten toch nog zondaren zalig worden. Heren, mag het ons gelden. En dat gebed moet nog des te dringender worden als we lezen: verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. En alle boze plannen tegen uw heilig woord. Want er is wat afkomt op Gods kerk en op Gods woord en op de dienst van de Heere. Het wordt hier even met een paar woorden aangeduid. De duivel. Geloven we daar nog in? Dat is een vraag die stel ik vanmiddag ook aan mezelf. Natuurlijk, wij geloven denk ik allemaal nog wel rechtzinnig in het bestaan van een duivel. Maar rekenen we er ook nog mee? Hoe vaak? Vraag stel ik vanmiddag eerst maar aan mezelf, gemeente. Maar misschien dat u hem ook wel wil overnemen. Hoe vaak beseffen we nog, wanneer we over de drempel van dit kerkgebouw heen gaan, dat er eentje als eerste heeft plaatsgenomen onder het woord. En dat is de duivel. Die er altijd op uit is om de loop van het woord te stuiten. Die er altijd op uit is om pijlen die afgeschoten worden krachteloos te maken. De duivel is aanwezig tijdens een kerkdienst. En die kan zomaar je gedachten meenemen naar hele andere dingen. Daar hebben we een eigen verantwoordelijkheid voor een deel in. Maar daar ziet u ook de invloed in van de vorst der duisternis. En de duivel die kan zijn invloed laten gelden daar waar hij het beslag en de ernst van het woord wegneemt. Eigenlijk, gemeente, en opnieuw, ik preek vanmiddag maar voor mezelf ook, eigenlijk geen best teken. Wanneer we zo makkelijk weer over allerlei koetjes en kalfjes kunnen praten, wanneer we 1 minuut de kerk uit zijn. Want het is gegaan over dingen van de eeuwigheid. De duivel zal er alles aan doen om het werk van God te verstoren, om de woorden van God zijn loop te stuiten en ja, om ook verdeeldheid en verwarring te zaaien, want duivel betekent letterlijk degene die uit elkaar werpt, die tegen elkaar opzet. Die verdeeldheid zaait, die verwarring zaait in de harten. Verstoor de werken van de duivel. Dat ligt ook opgesloten in dat gebed. Uw koninkrijk komen. En alle heerschappij die zich tegen u verheft. Denkt u bijvoorbeeld aan van die heersers. Zoals de leider van Noord-Korea. Die man die zich laat vereren als een God. En die de christenen zwaar onderdrukt. En die hen verbiedt om zelfs maar naar de hemel te kijken. Ze mogen de hemel niet zien. Alle heerschappij die zich tegen u verheft. Denkt u aan christenvervolging in moslimlanden. Alle heerschappij die zich tegen u verheft. En dan ook nog eens alle plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Wel gemeente, wat is nodig dat dit gebed door ons gebeden wordt, overgenomen wordt. Hoe moet ik bidden? Heel eenvoudig. Uw koninkrijk komen, Heere, in mijn hart. In de kerk, daarbuiten. Onze laatste gedachte. Gods koninkrijk in zijn volkomenheid. Want vergeet het niet. In deze drie woordjes. Uw koninkrijk komen tintelt de hoop. De verwachting. Er komt een dag dat Gods koninkrijk definitief zal komen. Er komt een dag dat de kennis van de Heere, om het met woorden van de oude profeet te zeggen, de aardbodem zal bedekken zoals de wateren van de zee de bodem van de zee bedekken. Er komt een dag dat Gods koninkrijk in zijn volkomenheid gekomen is. En op die dag hoeft een kind van God niet meer te bidden, uw koninkrijk komen. Want hij is voorgoed verlost van al die opstand. En van al die ononderworpenheid aan de Heer. Hij is verlost van al zijn verzet en van al zijn tegenstand. Dan hoeft hij niet meer te vragen, geef dat ik me hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Wat zal dat toch zijn? Want ik geloof dat het in het leven van allen die genade kennen, een kruis op een kruis is, wanneer ze in hun tegenslag hun eigen hart tegenkomen. Wanneer ze hun eigen verzet zo tegenkomen, hun eigen opstand, en ze maar niet buigen kunnen. En dan verbindt dat wel aan de Heer en dan drijft dat wel uit tot de Heer met dit gebed. Heer, overwin het toch, neem het toch weg, heers toch. Rechtvaardig en zachtmoedig ook in mijn hart. Maar wat geeft het een verdriet als u die opstand weer in uw hart tegenkomt. Wat kan dat ook een nood geven? Kent u dat? Kent u dat? Dat je zo kan zuchten onder je eigen ellendige hart. En dat je dan misschien je mond wel op elkaar geperst houdt en geen lelijke woorden zegt over de Heer en over zijn dienst, maar dat er in je hart zoveel omgaat. Er komt een dag. Allen die daarom treuren, alle wie er hart daaronder bezwaard is, er komt een dag dat u voorgoed verlost zult zijn van al die opstand en al dat murmureren in uw binnenste. Komt een dag dat God koning is en alles is in allen. Dat is de dag waarop er niet meer gebeden hoeft te worden, bewaar uw kerk. Want dan zijn er geen gevaren meer. Dan is er geen vervolging meer. Dan is er geen kruis meer. Dan is er geen verleiding meer en geen verzoeking. Dan is de duivel geworpen in de afgrond en kan hij zijn macht nooit meer laten gelden. Er komt een dag dat God alles is in al de zijnen en dat zijn huis volkomen vol geworden is. En als u er dan mag zijn, dan zult u wandelen, om te zeggen, maar dan zult u toch niemand meer missen. Dan zult u zich voor eeuwig verblijden in deze koning die kwam en die u vond in uw vijandschap, in uw verloren bestaan, in uw schuld. En die daar stond en die als de koning u had kunnen doden. Maar hij deed het niet. Hij ontfermde zich over u. En hij doorboorde uw hart wel met het zwaard van zijn heerschappij. Maar het zwaard was gedoopt in zijn bloed. En daarom maakt het levend. Dan zult u zich verblijden in diegene die uw koning is en die u al de dagen van uw leven heeft gedragen. En u bent zichzelf wel vele keren tegengevallen, maar u bent hem nooit tegengevallen, want hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. En hij is ook nooit tegengevallen. Want hij is een koning die zo onbegrijpelijk goed is. En wat zult u dan liever doen dan deze koning voor eeuwig groot maken? Is dat, lieve gemeente, uw toekomstperspectief? Is dat jouw toekomstperspectief? Wij leven hier op aarde maar even. Hier wordt iemand weggenomen. Daar wordt iemand ernstig ziek. Het leven is een gestadige dood. Maar wat is uw toekomst? Wie is uw koning? Nog gaat de strijdende en overwinnende koning uit. Nog schiet hij pijlen af. De Heere is soeverein. Hij zoekt de harten uit, maar de Heere geven dat er vanmiddag pijlen zijn afgeschoten op harten van jongen. Van oude zondaren, dat ze op de knieën vallen, dat ze voor hem leren buigen en in hem de zaligheid vinden. Deze koning is een koning die niet zonder onderdanen kan zijn. En in de veelheid van de onderdanen is de eer van deze koning gelegen. Misschien, jonge vrienden, heb je harde gedachten van God. Misschien denk je bij jezelf, ik wil wel zalig worden, maar het is de vraag of de Heer het wil. Er is een godsdienst die vandaag zegt, jij wil wel en de Heere wil ook. Geloof die godsdienst niet. Het is anders. Jij wil niet. En de Heere is nog zo goed dat hij nog zoekt. Dat hij nog zeer gewillig is om de grootste van de zondaren zalig te maken. En dat is ook wat je leren gaat als de Heer in je leven gaat werken. Dan ga je leren, hij wil wel en ik wil niet. En dan ga je hem als koning nodig krijgen. Maar dan is hij ook die koning die jouw onwillige hart zal verbreken. Die jouw onwillige hart zal innemen. En die, als die overwinnende koning jou brengt op de knieën voor hem en die je zalig maakt, deze koninggemeente, mag ik afsluiten met de woorden van Pilatus. Zie uw koning. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb ootmoedig dank dat u zo'n koning wil zijn. Een koning die de meest onwillige en de meest tegenstrevige nog kan en wil overwinnen. En leer het ons, Heere, heel persoonlijk. Leer het ons in de doorleving. Hoe onwillig wij zijn, maar ook hoe gewillig u nog bent. En dan zal het toch ook op de dag van uw heerkracht, maar alleen op die dag zo zijn dat u een zeer gewillig volk hebt. Een volk van wie u de wil vernieuwd hebt, overgebogen hebt, zodat we gaan willen wat u wil. Heere, leer het ons van het wonder van uw genade te verwachten. Maar geeft u ook dat we ervoor bewaard worden, dat we in dode rechtzinnigheid en leidelijkheid zeggen, er zal een wonder moeten gebeuren. En daarmee de klemmende ernst en de lieflijkheid van de nodiging van u van ons afhouden. U wilt toch niets liever dan dat zondaren met hun onwilligheid aan uw voeten zouden vallen. En wanneer ze niet buigen kunnen, zouden bidden, Heere, overwin me. En win me in, opdat ik buigen mag. Heere, zo bidden wij om dat gezegende werk van uw koninklijke macht. Heb dank dat u gaf wat nodig was om uw woord te predigen. Wil al het zondige en gebrekkige genadig vergeven, maar zegen het uwe, Heere, en werk u het uit in levens en harten van jongeren en ouderen. Brengt u ons ook volgende week zondag weer samen. Geef uw zegen over de kring van de jongvolwassenen die aanstaande woensdag bij elkaar komt. Zegent u de kerkenraadsvergadering, de catechisatie en de belijdeniscatechisatie. De bezoeken die afgelegd zullen worden, we bidden het alles om Christus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers is de slotzang. 145, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.